We zijn zo ongeveer gekomen aan het slot van onze bespreking over de eerste bedeling. En ter afsluiting daarvan hebben we gesproken over enige eersten in de schrift. Om te laten zien dat die eersten overeenkomen met de eerste bedeling. In dat verband hebben we aangehaald de eerste dag, het Genesis 1, de dag waarop het licht verscheen. We hebben gezien dat de eerste bedeling zich inderdaad ook kenmerkt door licht. In ieder geval door de werking van het woord van God, maar ook door het geweten. Immers, naam geweten is de naam die we ook meegeven aan deze bedeling. Het kenmerkt zich door de heerschappij van het geweten in de mens. En dat is inderdaad een licht. Daarna hebben we stilgestaan bij het getal 1 als zodanig, het getal 1 zelf. Want als er dan al iets een eerste is, dan is het dan toch wel het getal of het cijfer 1. En ik heb de vorige keer mijn best gedaan om u te laten zien dat die 1 in elk geval de uitbeelding is van God zelf. Ik heb ook laten zien dat de 1 ontleed kan worden, via het Hebreeuws uiteraard, ontleed kan worden in 26, in namelijk de naam des Heren, de naam van Jehovah. Want als er dan iemand zo'n 1, zo'n enkeling is, dan is het uiteraard de Heer zelf. Ik heb er altijd wat moeite mee, maar het is nou eenmaal zo dat de Engelsen, als ze het hebben over zichzelf, deze 1 schrijven, als letter natuurlijk, niet als cijfer, maar als letter, maar dan bovendien als hoofdletter. Ze zeggen I. I. Ja, ik heb vanmiddag zitten oefenen. I. Ik zit al aardig op met mijn Engels. To be or not to be heb ik inmiddels ook geleerd. Maar ik weet nog niet wat het betekent. Dat zal ik u de volgende keer vertellen. Maar als de Engelsen het over zichzelf hebben, zeggen ze I. En dat schrijven ze dan met een hoofdletter. U weet, de Duitsers schrijven alle zelfstandige naamwoorden met een hoofdletter. Die zijn er erg kwistig mee. De Engelsen bepaald niet. Die zijn niet erg plechtig aangelegd in hun taal. Behalve dan als ze het over zichzelf hebben. En ik zeg altijd maar zo, er is geen volk wat zo uitdrukkelijk samengesteld is uit individualisten, uit enkelingen, als juist het Engelse volk. En daarom laat het zich vanuit de psychologie, zou ik zeggen, laat het zich heel eenvoudig verklaren dat de Engelsen het woordje ik schrijven met slechts 1 letter, een hele grote rechtopstaande streep. En dat ben ik dan. Dat is het dan, hè? Ai. Maar dat is niet alleen met de Engelsen zo. Het is namelijk zo, ik heb het even uitgezocht. Maar het is namelijk zo dat in zeer vele talen dat woord ik begint met die 1. De Engelsen die spannen de kroon, want die gebruiken alleen die 1, die rechtopgaande streep, de hoofdletter I. Maar in de meeste talen die wij kennen, de meeste Europese talen, wordt het woord ik voor immers de enkeling, voor de eerste persoon enkelvoud heet dat in de taal, hè, voor de eerste persoon, de eenheid dus, wordt het woord ik geschreven met of een I of een J. En dat is eigenlijk hetzelfde, want oorspronkelijk is dat gewoon dezelfde letter. Ik heb het even geturfd, ik heb hier het Nederlandse ik natuurlijk. Het schijnt dat het Nederlandse woord ik trouwens ook Bretons is. Precies hetzelfde woord. Ik. Het zijn oude talen, maar dat geeft niet. En dan heb je het Duits ich, het Engels I heb ik al genoemd. Het Franse je, met een J aan het begin. Dan heb ik het Italiaans, dat is jo, met een I, of een I aan het begin is dat, hè. Jo. En dan heb je de Russen, die zeggen ja. En dan bedoelen ze zichzelf. En als ze niet zeggen, dan weet je ook wat dat is, hè. Goed. Maar als ze de Russen ja zeggen, dan hebben ze het over ik. En dan krijgen we Wendisch. Heb je daar wel eens van gehoord? Ik heb verzuimd na te kijken wat dat nou weer voor een taal is. Maar het bestaat Wendisch, dan is het ook, dan is het ja. Maar het is in wezen precies hetzelfde als het Russisch dus. Dan heb je het Deens is jek. Ik weet niet of de uitspraak goed is, maar zo schrijf je het dan in ieder geval. En dan heb je nog het Zweeds, zowel als het Pools. Dat is jag. Of jak zal het dan wel worden, maar weer met een J dus. Dan heb je het Spaans, dan is het weer jo, maar nu met een Y aan het begin. Zo schrijven ze het, maar voor de uitspraak maakt het ook al niks uit. Hè? Het is een I of een J. En om het moeilijk te maken, maar dat is moeilijk uit te leggen. Het kan ook in sommige talen beginnen met een E, dan wel een A-klank. Omdat die letter I in sommige talen uitgesproken wordt als een E of een A. En zo kom je bij het Latijn terecht, namelijk ego. Maar dan wordt het misschien wat te ingewikkeld.
In het Hongaars is het een E.
Dus ook met een E aan het begin, hè? Ja, ik heb verder alle woorden ik die met een E beginnen heb ik weggelaten. Ik denk, dat kan ik niet uitleggen. Ik heb alleen ego, het Latijn, overgehouden. Maar zo is er nog een lijst die dan begint met die E-klank. Maar die is ontleend aan of een alternatieve uitspraak voor de I. Of het is ontleend aan de oorspronkelijk Hebreeuwse Alef. De eerste letter van het Hebreeuwse alfabet. Die letter die ik vorige keer op het bord geschreven heb, weet je nog? En die wordt uitgesproken als A of als E. Bijvoorbeeld in het Hebreeuws woord wordt uitgesproken als Adonai of als Edonai. Dat kan allebei. En dan is het de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet. En daar wilde ik nog even naartoe, want in het Hebreeuws is ik Ani. En dat begint dus niet met die I aan het begin, maar inderdaad met de Alef, de eerste letter van het alfabet aan het begin. Ani. En dat zou ik niet zeggen als er niet een andere betekenis achter zat. Ik vind het zo mooi dat ik dat maar even doorvertel. Want dat Hebreeuwse Ani voor ik, dat woord heeft tevens de betekenis van een schip. Een bootje. Een schip. Dus Ani is ik of het is een schip. En dan de taalkundigen zeggen, ja, dat zijn twee verschillende dingen. Uit het verband moet blijken of het een persoonlijk voornaamwoord is, dan is het ik. Of een zelfstandig naamwoord en dan is het een boot. Maar het punt is dat dat helemaal geen verschil is. Als je er maar diep genoeg op ingaat. Want iedere kunstenaar, iedereen die een klein beetje verstand heeft van beeldende kunst en dus van symboliek, weet dat er niet één zo'n duidelijk beeld is van de individuele mens als juist dat ene scheepje op het water. Het blijft altijd fascinerend. En er zijn ook heel wat schilderijen van gemaakt van een bootje, bij voorkeur zelfs in een storm. Meestal in een storm, dat spreekt het meest aan. Ergens op een wilde zee, of eventueel zelfs een hele kalme zee met een ondergaande zon. Nou, laten we zeggen een opgaande zon, dat is positiever. Dat kun je op het schilderij toch niet zien. En dan een zeilschip meestal, hè, want dat steekt zo leuk af tegen die bol van die zon of zo. Hè, zoiets, hè. U kunt zich dat helemaal voorstellen. Iedereen ziet zulke schilderijen regelmatig, maar realiseert zich dikwijls niet dat het de uitbeelding is van de natuurlijke mens. Van de individuele mens, helemaal verlaten, hier ben ik en rondom mij heen is water. Ik drijf er nu wel op, maar vroeg of laat raakt het bootje lek. Ja. Dat is pessimistisch en cynisch misschien, maar zo gaat dat. Als u nou weer naar zo'n schilderij kijkt, dan zit u te wachten of het nog niet zinken wil misschien. Maar dat was nou niet de bedoeling. He. Maar het beeld gaat inderdaad op. Daarom is het in het Hebreeuws hetzelfde. Ik, dat is een schip op het water, gedragen op de golven. Maar voor hetzelfde geld gaat het erin onder, vroeg of laat. Ik heb het al eens meer gezegd, ik weet niet of ik het hier wel eens gezegd heb, maar een van de meest bekende beelden van het sterven is dat van verdrinken. Het ondergaan in het water. Mensen dromen dat ook dikwijls. Ja, niet ik speciaal, ik heb dat uit een boekje, wat dacht u dan? Hè? Ja, maar dat dromen ze vaak, dat ze verdrinken. Ik kan me aardig voorstellen hoe het is. Ik heb het zelf bijna ook aan de lijf ondervonden, hoe dat was. De slagersknecht moest me uiteindelijk uit het water halen, maar dat is heel lang geleden. Maar mensen zijn daar bang voor. En dat komt omdat ze weten dat de wereld om hen heen, de mensen om hen heen, maar ook de materie, de stoffelijke wereld om hen heen, voorgesteld kan worden door water. Zie? En ik als de eenling in mijn onafhankelijkheid van de wereld om me heen, ik als degene die me distancieert van alles om me heen, ik ben dus zo'n schip op het water. En dan gaat een poos goed, maar vandaag of morgen komt de storm enzovoort. Nou, dat is het verhaal. En daarmee heb ik al een inleiding gemaakt naar de tweede bedeling. Want daar krijgen we inderdaad te maken met de wateren ter onderscheiding van dat ene bootje. Namelijk ter onderscheiding van de enkeling. Maar ik hoop dat u dit zich herinnert als we het daarover zullen hebben. Ik hoop dat u dit beeld kunt vasthouden. Dat ik, dat is die eenling, die enkeling enzovoort. Maar het is in de eerste plaats God zelf. Men wijst er dan ook op, Als u weten wil, zal ik u ook nog een keer vertellen wie. Maar men wijst er dan ook op dat de namen van goden, de grootste, de hoogste individuen die er zijn, ook inderdaad beginnen met zo'n I of een J. In de eerste plaats het woord individu zelf al natuurlijk. Maar wat dacht u van de naam van Jehovah? Of Jezus? Ja, of het Hebreeuwse woord voor mens, Ish. Ja. Of wat dacht u van, en dan raken we natuurlijk uit de Bijbel vandaan, maar wat dacht u van Jupiter en Jovis enzovoort. Er zijn vele namen van goden die juist met die I of met die J beginnen. Omdat ze voorstellen de oppergod, de almachtige enzovoort, de hoogste die er is. Degene die onvergelijkbaar is met wie anders dan ook en daarom de één. Nou goed, dat die één Jehovah is, heb ik al uitgelegd. Maar hier gaat het erom dat de één ook het kenmerk is van deze eerste bedeling. Deze eerste bedeling waarover wij gesproken hebben is er één van individuen, van enkelingen. Het gaat dan ook om de persoonlijke, de individuele relatie van die individuele mens met God. En dat is een zaak waarin hij alleen staat. En waarin hij persoonlijk verantwoordelijkheid verschuldigd is tegenover God. Daar gaat het om. De persoonlijke mens onder zijn persoonlijk geweten en in zijn verhouding tot eveneens uiteraard de persoonlijke God. Wel, die dingen worden uitgedrukt in het getal 1 en later kom ik daar waarschijnlijk nog wel eens een keertje op terug wanneer die gelegenheid zich dan verder voordoet. Er is nog een andere eerste die ik moet noemen uit de schrift en dat is de, wat wij onder ons altijd noemen de eerste vrucht. En voor sommigen is dat een beetje wartaal. Maar als wij het hebben over de eerste, de tweede en de derde vrucht, dan hebben we het over die reeks van zogenaamde vruchten die opgesomd worden in Deuteronomium 8. Deuteronomium 8, vers 8. Maar ik lees hem voor deze ene keer eens even vanaf vers 7... Deuteronomium 8 vers 7, waar staat, want de Heere, Jehovah, met een J aan het begin dus, hè, de Heere, uw God, brengt u in een goed land. Een land van waterbeken, fonteinen en diepten die in dalen en in bergen uitvlieten. Een land van, en daar komen die vruchten, tarwe en gerst en wijnstokken en vijgenbomen en granaatappelen. Een land van olierijke olijfbomen en van honing. Een land waarin gij brood zonder schaarsheid eten zult, waarin u niets ontbreken zal. Een land welks stenen ijzer zijn en uit welks bergen gij koper uithouden zult. Dat wil zeggen dat er ijzer en kopererts in de grond zat enzovoorts. Kortom, wat hier beschreven wordt in deze verse zijn de beloofde zegeningen aan Israël. En de beloofde zegening aan Israël is in de eerste plaats dat zij dat land waarna ze hier in Deuteronomium al onderweg waren, dat ze dat land Palestina erfelijk zouden bezitten, op voorwaarde uiteraard van gehoorzaamheid aan de Heer. Maar de Heer beschrijft dan aan Israël het land wat hij hen geeft. En een van die kenmerken was dat er water voldoende is, dat er bergen zijn enzovoorts. Dat hangt meestal met elkaar samen trouwens. Bergen en dalen houden het water goed vast. Dus over het algemeen erg vruchtbare grond. Maar bovendien een land wat zijn vrucht zal opbrengen, waar bodemschatten in zijn. Maar een land wat ook zijn vruchten voorbrengt. Vruchten van de landbouw namelijk, en die worden genoemd in vers 8. Een land van tarwe en gerst. Dat zijn beide graansoorten uiteraard. Wijnstokken, vijgenbomen, granaatappelen. Een land van olierijke olijfbomen en van honing. En wel, wij tellen dat. En wij tellen in vers 8 7 vruchten op een rijtje, waarbij de tarwe de eerste is die genoemd wordt. Nu, wanneer we verder over die vruchten zullen spreken, heeft dat in wezen niks meer te maken met het verband waarin ze hier genoemd worden. Maar het is nou eenmaal zo dat diverse dingen, diverse zaken die zoal in de natuur en in het leven voorkomen, in deze oude schepping, over het algemeen deel uitmaken van een bepaalde rangorde, van een bepaald systeem. Zo kennen we ook metalen, om maar eens wat te noemen. Zo kennen we ook kleuren, enzovoorts. En die staan allemaal in een bepaalde volgorde en in binnen bepaalde verhoudingen. We zijn het een beetje verleerd Maar die verhoudingen bestaan er. En die verhoudingen zijn er ongetwijfeld ook in dit vers. Dat kan ik u van tevoren moeilijk laten zien. Maar aan het eind van het verhaal zult u dat toch werkelijk toe moeten geven. Dat die overeenkomst daar wel degelijk is. De eerste vruchtname die hier genoemd wordt is de tarwe. En die zou dan, als alles goed is, overeen moeten stemmen qua betekenis met de eerste bedeling. En dat is inderdaad ook zo, al was het alleen maar omdat er diverse schriftplaatsen zijn in de Bijbel die spreken over de tarwe in zijn overdrachtelijke betekenis. En daar kun je achterkomen, ook zonder kennis van het Hebreeuws of van Hebreeuwse systematiek of van getallen of wat dan ook. Dat vind je heel eenvoudig met behulp van een concordantie. De eerste plaats zal blijken dat als we dat woord tarwe in de Bijbel opzoeken, dat het dan meestal in combinatie met gerst genoemd wordt. In ieder geval in het Oude Testament is het zo. Ze horen ook dicht bij elkaar, maar dat zal u wel horen bij de bespreking van de gerst. Dat schuiven we nog even voor ons uit. Maar verder is het zo dat de tarwe heel uitdrukkelijk in het Nieuwe Testament genoemd wordt, verscheidene malen, waarbij duidelijk blijkt wat de betekenis van is. Dat is namelijk in ieder geval zo in Johannes 12. Dat is waarschijnlijk de meest bekende vers hierover. Dan lees ik vanaf vers 23 van Johannes 12. Johannes 12 vers 23, maar Jezus antwoordde hun zeggende, de uur is gekomen dat de Zoon des mensen zal verheerlijkt worden. Voorwaar zeg ik u, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het zelf alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. En dan de commentaar erop, die zijn leven lief heeft zal het zelf verliezen. En die zijn leven haat in deze wereld zal het zelf bewaren tot het eeuwige leven. En waar dan de tarwegraan een beeld van is, is niet zo moeilijk. Hier in dit vers is het al heel gemakkelijk, want je kunt gewoon zeggen dat de tarwegraan in een beeld is hier van de Heer Jezus Christus. Dat kan je niet missen, want de Zoon des mensen spreekt hier over zichzelf en zegt, de uur is gekomen dat de Zoon des mensen zal verheerlijkt worden. Dat is vers 23, waarna in vers 24 gewezen wordt op de wijze waarop hij verheerlijkt zou worden, namelijk via dood en opstanding. Ik hoop dat u goed begrijpt waar we het over hebben. De verheerlijking bestond uiteraard niet uit het in de aarde vallen en sterven, maar de verheerlijking bestond uiteraard uit het vrucht dragen nadat hij in de aarde was gevallen en was gestorven. Heel eenvoudige zaak. Iets wat overigens verderop ook verklaard wordt. Maar het gaat er nu om dat de tarwegraan hier genoemd wordt als een beeld van de Heer Jezus. Maar dat is zo omdat de tarwegraan de uitdrukking is inderdaad van de enkeling. De individu of, zal ik eens een ander woord gebruiken, de alleenstaande. Dat is een woord wat in onze talen wat andere gevoelswaarde heeft gekregen. Maar het gaat om degene die alleen staat. En dat is precies wat hier in dit vers ook gezegd wordt. Er staat, voorwaar zeg ik u, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft hetzelfde alleen. Want de ene graankorrel is een beeld van de alleenstaande van de ene mens. Dat er veel meer zijn kan wel wezen, maar we praten maar over één korrel. Namelijk die ene moet in de aarde vallen en sterven en ik weet niet of u dat nog weet, maar vroeger was het in ieder geval zo dat als de tarwekorrel in de aarde viel, dan stierf het inderdaad en dan kwam er wel wat op weer uit de grond. Het is lang geleden dat ik dat gezien heb trouwens, maar er komt er weer wat op uit de grond. En dan die ene tarwekorrel is dan weg. Maar als u tijd hebt, 4 maanden moet het zijn volgens Johannes 4. Als je 4 maanden, hè, zo was het, hè. Als je 4 maanden de tijd hebt, dan zul je zien dat het tarwegraan vrucht voorbrengt. En niet één korrel, zodat niet die ene korrel die in de aarde viel vervolgens weer uit de grond opkomt. Nee, er komen vele korrels voor in de plaats. Die ene korrel die brengt vele voort, soms 30, soms 60, soms 100-voud. Maar dat staat dan weer ergens anders. Want dat was weer Matthäus 13. Zie, en het tarwegraan Dat is dus één korrel en over één korrel wordt er gesproken. Indien het tarwegraan niet in de aarde valt en sterft, zo blijft hetzelfde alleen waaruit volgt dat het maar gaat om één korrel. En dat tarwegraan dus de uitdrukking is van die ene. Maar precies zoals het getal of het cijfer 1 de uitdrukking is van de enkeling en daarom in de eerste plaats van de Heer Jezus, zo is het tarwekorrel ook de uitdrukking van de enkeling, de individuele mens, en daarom in de eerste plaats van de Heer Jezus. En dat blijft het geheim nog altijd van de typologie, dat de dingen in de eerste plaats moeten toegepast worden op de Heer Jezus Christus, waarna zal blijken dat ze wel degelijk ook een toepassing hebben op een heleboel andere dingen, zaken, mensen, volken, weet je veel. Maar primair Christus. En hier wordt het duidelijk geïllustreerd en staat erbij. Namelijk, zo blijft hetzelfde alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. En in de volgende verse wordt er dan inderdaad op gewezen dat de Zoon des Mensen zou moeten verheerlijkt worden. Namelijk sterven en opstaan. En zou moeten zitten aan de rechterhand Gods uiteraard. Opdat hij daardoor velen tot zich zou trekken. Staat hier allemaal niet zo letterlijk, maar het komt wel degelijk in dit hoofdstuk aan de orde. Tarwegraan is daarom de uitdrukking van de individuele mens, en speciaal uiteraard van de Heer Jezus Christus. Dat het zo is, blijkt ook nog uit andere schriftplaatsen. Ik noem bijvoorbeeld even een plaats die ik eigenlijk al aangehaald heb, namelijk Matteüs 13. Waarin twee verschillende gelijkenissen gesproken wordt over het graan. Ik meen trouwens, ja, dat die gelijkenis van het zaad, dat is de eerste gelijkenis van Matteüs 13, dat daarbij niet gezegd wordt welk zaad het eigenlijk is. Zodat we eigenlijk moeten kiezen tussen tarwe en gerst. Wel, als ik moet kiezen, hou ik het toch op tarwe. Maar het staat er nou eenmaal niet bij, dus het maakt weinig uit. Maar dan krijgen we de tweede gelijkenis. Waarin weer over het zaaien gesproken wordt. En daar wordt wel degelijk gezegd dat het gaat om de tarwe. Ik moest even zoeken. Maar het staat er inderdaad, namelijk in Matteüs 13, vers 29... Want eerst wordt er gezegd dat er gezaaid wordt, dan wordt er gezegd dat er 's nachts stiekem ook iets anders gezaaid wordt, namelijk onkruid. Maar dat wat hier vertaald is met onkruid, dat heet in het Grieks cizanion en dat is in feite een soort van tarwe, alleen een, wat wij zouden noemen een wilde tarwe, een waar geen vrucht aankomt namelijk, een die geen vrucht draagt. Maar verder is het in wezen precies dezelfde plant. Dat is een verschijnsel wat je in de Bijbel meer vindt. Want daar heb je de vijgenboom en een wilde vijgenboom. Dan heb je de olijfboom en een wilde olijfboom. En dan heb je nog de wijnstok en een wilde wijnstok. Namelijk een zogenaamde coloquint. En hier hebben we dan de tarwe. En dan hebben we nog de wilde tarwe. Namelijk cizanion. Want in de schrift zul je altijd zien dat de vruchtbare dingen ook een aardige imitatie kennen. Maar dat is een imitatie die uiteindelijk geen vrucht zal blijken te dragen. Ja. Ja, zo heb je Israël, wat vrucht draagt uiteraard. En je hebt ook nog iets wat zich wel Israël noemt en wat er wel zo uitziet, maar dat het in werkelijkheid niet is. Het staat vele malen in de schrift, dus ik hoef het nou verder ook even niet uit te leggen. Maar dat principe is het. Nou, en die tarwe en dat onkruid, die namaaktarwe, die komen dan tezamen op. En in vers 29 wordt het dan inderdaad tarwe genoemd. Er wordt alleen gezegd, trek het onkruid niet uit, trek de cizanion niet uit, want je zou waarschijnlijk ook de tarwe mee uittrekken. Laat het maar allemaal opgroeien tot aan de tijd van de oogst. Want bij de oogst, dan moet het toch de grond uit, dan is het nog tijd genoeg om het uit elkaar te halen. Ja, en het commentaar op die gelijkenis wordt gegeven in vers 37... Waar staat, en hij antwoordende zeide tot hem, die het goede zaad zaait is de Zoon des Mensen, en de akker is de wereld, en het goede zaad zijn de kinderen des koninkrijks, en het onkruid zijn de kinderen des bozen. En die twee lijken dus op elkaar, want dat is de strekking van deze gelijkenis. De kinderen des koninkrijks en de kinderen des bozen, die lijken op elkaar. Maar niettemin, en daar hadden we nu om, wordt gezegd dat die tarwe en het onkruid bovendien een beeld zijn van mensen. De tarwe is hier een beeld van gelovigen. Kan ik niet missen, omdat het gaat om tarwe die inderdaad opkomt, die eerst gezaaid is, maar daarna opkomt uit de grond en die vrucht draagt en die verzameld wordt in de schuur. Namelijk in vers 30, breng de tarwe samen in mijn schuur. Maar dat neemt niet weg dat de tarwe dan wel degelijk een beeld is van de gelovigen. Maar in ieder geval van mensen. Dat gelovigen individuen zijn, enkelingen zijn, daar kom ik later nog wel op, want dat wordt bij de derde bedeling besproken. De eenling, de gelovige Abraham namelijk. Maar gelovigen zijn altijd eenlingen. Ja, ze komen elkaar wel eens tegen, maar goed. Hè? Maar het gaat om het principe dat de tarwe de uitdrukking is van die ene enkele mens. Eén ook die zich dan misschien wat anders gedraagt dan de rest van die mensen. Dan de rest van de wereld, zal ik maar zeggen. Die apart staan, die wat zonderling zijn. Want dat is de betekenis van het begrip individu. Een enkeling. Afgezonderd van. En zo is het met deze tarwe ook, want de tarwe hier is een beeld van de gelovigen die het koninkrijk zullen binnengaan. En nauwkeuriger zal ik er maar niet op ingaan, want dan wordt het wat te ingewikkeld. Maar ik hoop dat u duidelijk is dat van de tarwe gezegd wordt, niet zozeer dat het een beeld is van het woord van God of het evangelie wat nou eenmaal gezaaid wordt, maar dat de tarwe een beeld is van de mens, de individuele mens. En in dit geval de gelovigen. Maar dat is een praktische toepassing. Ik hoop dat u die dingen uit elkaar kunt houden. De tarwe is een beeld van het individu. Dat kan dan zijn de Heer Jezus. Dat kan de gelovige in het algemeen zijn. Dat kan een bijzondere gelovige zijn. Een speciale. Het kan een heleboel toepassingen hebben. En dat komt omdat de grondbetekenis is die van de individu. De alleenstaande mens die moet sterven en opstaan. Die in de aarde moet vallen en sterven om vervolgens vrucht te dragen. Oftewel, want zo stond het ook in Johannes 12... om zijn leven te kunnen behouden. Namelijk ten eeuwigen leven. Want zo staat het er. In dat verband haal ik ook nog even aan 1 Korinthe 15. Waar de tarwe eveneens wordt aangehaald als beeld van de natuurlijke mens. De mens dus. 1 Korinthe 15 spreekt uitgebreid over de opstanding. In de eerste plaats over het feit dat er een opstanding is. Maar verder natuurlijk ook over dat die opstanding ook inderdaad plaatsgevonden heeft al. Want de Heer Jezus Christus is uit de dood opgestaan. En dan zal iemand zeggen, vers 35. Maar zal iemand zeggen, hoe zullen de doden opgewekt worden? En met wat voor een lichaam zullen zij komen? Want dat is altijd de grote strijdvraag, hè? Een van de bekende geloofsbelijdenissen zegt, ik geloof in de wederopstanding des vleesers. Waarna men vervolgens ruzie maakt over wat dat dan eigenlijk betekent. Dat is altijd het leuke, hè? Dat lijkt net politiek, hè? Dan moet je het zo formuleren dat iedereen het ermee eens kan zijn, maar je moet de mensen dan zoveel ruimte geven dat ze de formulering op hun eigen wijze, op hun eigen individuele wijze kunnen interpreteren. Hè? Wij geloven allemaal in de opstanding des vleeses. De vraag is alleen, wat is dat eigenlijk? Daarna vragen we dat. En het antwoord is hier, durf het haast niet te lezen. Het antwoord is hier, gij dwaas. Ja. Want met hoedanig een lichaam staat men dan op? Want ik hoop dat u goed begrijpt, en het wordt hier trouwens ook uitgelegd, dat weliswaar een vleeselijk lichaam gezaaid wordt, begraven wordt dus eigenlijk, maar in ieder geval het is een lichaam dat vlees is, wat gestorven is, maar het is niet datzelfde, dat lichaam heeft niet dezelfde substantie als het opgewekt wordt. Dat wat opgewekt wordt, heet namelijk sowieso geest. Dan kun je altijd nog zeggen dat je dan nog niet weet wat het eigenlijk precies is. En dan zeg ik, dat is waar. Maar in ieder geval weten we dan zeker dat het wat anders is. Want geest is in ieder geval niet vlees. En daar gaat het nou maar om. Dat wat gezaaid wordt, heet vlees. En dat wat opgewekt wordt, heet geest. Het eigenaardige is alleen dat nadat dat lichaam is opgewekt en dus geest is, zal blijken dat het vleeslijk lichaam niet meer bestaat. Zodat mocht er een vleeslijk lichaam in het graf gerust hebben, dan is het daar wel uit verdwenen. In die zin geloof ik in de wederopstanding des vleeses. Maar dat wat opgewekt is, is dan geen vlees. Wordt niet zo aangeduid, wordt aangeduid als geest. En dat staat hier. Ik weet wel dat er schriftplaatsen zijn die iets anders doen vermoeden, misschien. Of die de zaak wat ingewikkelder maken, maar in ieder geval, hier staat het zo. Hier staat namelijk de vraag, met wat voor een lichaam zullen zij komen? Want dat het vleeselijk lichaam verdwijnt bij de opstanding, dat is een duidelijke zaak. Maar wat voor lichaam is er dan uiteindelijk? Daar gaat het om, en dat is dan ook de twistvraag. En het antwoord begint dan met, gij dwaas. Ja, je had ook kunnen zeggen, wat fijn dat u dat nu vraagt. Dat is een zeer verstandige vraag, meneer en mevrouw, weet je wel. Maar hier komt het antwoord, gij dwaas, kan ik ook niet helpen, maar het staat er, hè. Nou, gij dwaas, hetgeen gij zaait, wordt niet levend tenzij dat het gestorven is. En dan moet je opletten, waarom staat er gij dwaas? Wel, niet omdat men... een vraag stelt die men door normale bestudering had kunnen weten, maar het antwoord gij dwaas wordt gegeven omdat dit soort zaken, juist dit soort geestelijke zaken, zich illustreren of geïllustreerd worden in de natuur, in de typologie namelijk. Daarom is het zo'n domme vraag, omdat het namelijk in de natuur zo vaak voorkomt dat een lichaam sterft en toch weer opkomt, toch weer leven voortbrengt. En daarna ook inderdaad veranderd of verwisseld of zo u wilt verdwenen is. Dus hoe je dat onder woorden wil brengen. Ja, hier staat het. Gij dwaas. Hetgeen gij zaait, en voelt u, van het sterven en begraven wordt omgeschakeld naar zaaien, want dat is het toch? Dan weten we meteen wat zaaien is. Zaaien is dat we iets in de grond stoppen in de hoop dat het er ooit weer uitkomt. Dat is zaaien. Ik weet niet of dat in Van Dalen staat, maar dat zou erin moeten staan. Hè? Dus hetgeen gij zaait wordt niet levend tenzij dat het gestorven is. En hetgeen gij zaait, daarvan zaait gij het lichaam niet dat worden zal. Niet dat wat opkomt is dat wat je zaait. Die ene korrel die je zaait is niet dezelfde korrel die later opkomt. Niet het lichaam dat worden zal wordt gezaaid. Nee, staat er. Maar wat we zaaien, dat is een bloot graan, alleen maar een graankorrel. Nou, het voorvalt, Paulus zegt, kan niet schelen wat het is voor een korrel. Maar toch zegt hij eerst tarwe en dan zegt hij of enig der andere granen. Dat is nou zo leuk. Hij zegt eerst een bloot graan naar het voorvalt, zo van kan niet schelen wat het is. Daarna noemt hij tarwe en dan zegt hij weer, maakt ook niet uit wat het is. Waarmee je wel even gezegd heeft dat de tarwe toch het meest voor de hand liggende voorbeeld is. Omdat juist de tarwe van de schepping af, zal ik dan maar zeggen, juist de tarwe de uitbeelding is van de natuurlijke mens. Maar het principe van dood en opstanding wordt geïllustreerd in alle granen. En alle vruchten en pitten en noem maar op. Maar juist de tarwe is daar het grondvoorbeeld van. We zullen later ook zien dat bijvoorbeeld gerst, wat bijna gelijk is aan tarwe, al slechts wat aan die betekenis van de tarwe toevoegt. Want gerst blijkt dan ook een beeld te zijn van de mens, maar dan de mens in een bepaalde hoedanigheid. Maar tarwe is het meest essentiële, het meest fundamentele voorbeeld. Vandaar dat het staat. Graan naar het voorveld van tarwe of enig der andere granen. En dan staat er, maar God geeft hetzelfde een lichaam gelijk hij wil en aan ieder zaad zijn eigen lichaam. En dan moet u goed begrijpen, dat zaad is wat gezaaid wordt, maar het lichaam is dat wat opkomt uit het zaadkorrel. Wij zaaien een zaadkorrel, maar God geeft een lichaam aan datgene wat vervolgens uit die gestorven zaadkorrel voorkomt. En dat betekent dan ook inderdaad dat wij kunnen slechts een lichaam aan de aarde toevertrouwen. En dan maar dan afwachten wat voor lichaam God daar vervolgens aangeeft in de opstanding. Maar één ding moet vaststaan, het is een ander lichaam. Het is niet hetzelfde. Ja. Ik weet dat dat verkeerd kan uitgelegd worden. Maar dat is het probleem van dit hele hoofdstuk. Dat het verkeerd uitgelegd kan worden. Het is de bedoeling dat we zoeken naar wat de betekenis van is. En het is niet de bedoeling dat we zoeken naar wat we er tegenin kunnen brengen. Ik hoop dat we dat even goed begrijpen. Hè? En de zaak is dan dat het lichaam wat opgewekt wordt, is een ander lichaam dan dat wat gezaaid wordt. Alleen zal blijken dat het lichaam wat opgewekt is, voortgekomen is uit dat wat gezaaid is. En dat wat gezaaid is, bestaat dan ook niet meer. Dat is weg. Dus het is veranderd. Maar het bestaat niet meer. Ik hoop dat u dat goed begrijpt. Het wordt veranderd, er komt een ander lichaam uit voort naar God dat geeft, maar in ieder geval een ander lichaam. Dat is de strekking van al deze versen die nu volgen, vers 39, waar de apostel zegt, alle vlees is niet hetzelfde vlees, maar een ander is het vlees der mensen en een ander is het vlees der beesten. Oftewel, mensen hebben ander vlees dan beesten. En dat is weer anders dan het vlees van vissen. Want de slager is nog geen visboer. Dat is verschillend, hè? Ja. En ik kan echt wel een kip van een varken onderscheiden. Nou, op mijn bord ook nog wel. Ja, in het land ook nog. Maar goed, daar hadden we het nou even niet over. Maar het is een ander soort vlees. Iedereen kan het constateren. En zo staat het er ook. Een ander is het vlees der mensen, een ander is het vlees der beesten, een ander is der vissen, een ander der vogelen. Dat wil zeggen, er is zoveel verschil. Nou, om dat verschil gaat het nou maar. Zo is er ook verschil tussen dat wat gezaaid wordt en wat opgewekt wordt. Een ander is de heerlijkheid der zon. Ik lees even vers 41. Hè. Een ander is de heerlijkheid der maan. Een ander is de heerlijkheid der sterren. Want de ene ster verschilt in de heerlijkheid van de andere ster. Als je een beetje geoefend oog hebt, dan zul je zien dat de sterren zelfs een verschillende kleur licht geven. Ja, dan vragen ze mij, waar staat Mars? En zeggen, kijk daar, die rode daar. Ja, rood. Voor hun zijn alle sterren wit. Maar als je een beetje geoefend bent, kun je dat zien. Dan zie je kleurverschil. Want het is er. En dus er is verschil tussen die verschillende sterren. Dat is wat hier in dit vers gezegd wordt. En dan staat er in vers 42. Alzo zal ook de opstanding der doden zijn. Het wordt gezaaid in verderfelijkheid. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid. Het wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer. Het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid. Het wordt opgewekt in kracht. En dat is verschil. Het is maar goed ook dat er verschil is. Of wilt u bij de opstanding terugkeren in hetzelfde lichaam? Ja, als je er misschien tevreden over bent, dan zou je misschien zeggen, ja, hè, wat je hebt, dat weet je, wat je, hè. Maar u begrijpt wat ik bedoel, natuurlijk is dat niet zo. Wij krijgen juist een nieuw lichaam in de opstanding, juist omdat het oude niet voldoet. En daarom, ik geloof in de opstanding des vleeses, dat is waar. Maar ik hoop dan toch wel dat het waar is wat hier staat, hè. Namelijk dat we een verheerlijk lichaam zullen ontvangen. Zie? En dat is een lichaam wat vervolgens ook in deze verse geest genoemd wordt, want dat staat in vers 44. Een natuurlijk, letterlijk staat er, een zielijk lichaam wordt er gezaaid, een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Want er is een zielijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Maar het zielijke, dat is het lichaam van de oude schepping en het geestelijke is het lichaam van de nieuwe schepping. En dat is inderdaad niet hetzelfde. Nou, daar gaat het maar om. Maar het geestelijke komt uit het zielijke, oftewel het natuurlijke, voort. Vandaar dat eerst dit zielijke lichaam er is, waarna uit het zielijke vervolgens het geestelijke voortkomt. Nou, dat is een kwestie van wedergeboorte. En dat is inderdaad van toepassing op de individuele mens, die sterft, in de aarde valt en sterft, om vervolgens vrucht te dragen. Nou, dat is het beeld. Het meest eenvoudige beeld wat er is. Dat van dood en opstanding. En als het ergens aan geïllustreerd wordt, is het juist in die tarwegraan. Omdat het zo wijdverbreid is natuurlijk ook overal. Maar bovendien vanwege de naam die het tarwegraan in het Hebreeuws heeft. Ja, dat kan ik nog mooi even bespreken. De tarwegraan in het... Ik moet even mijn briefje erbij houden. De tarwegraan in het Hebreeuws is gita. Ja, laat het maar met een H schrijven. Er zijn drie letters. Namelijk een T, dat is een 9. En dan... Nee, ik zeg het fout. Een G moet ik beginnen. Dat is namelijk een 8. En dan een G, dat is een... Of dat is een T, dat is een 9 en dat is een H en dat is een 5. Dus een 8, 9 en 5. Die namen van die letters maken het maar nodeloos ingewikkeld. Je kunt beter gewoon de cijfers opschrijven. Dat is voor dit doel veel makkelijker. Dus 8, 9, 5, dat is de naam voor tarwe. En de betekenis van die naam die vindt u gauw genoeg terug als ik er nog een paar woorden onderschrijf die van dezelfde wortel zijn afgeleid. En dan krijgen we in de eerste plaats... 8, 9, 1. Dat is een woord wat betekent zonde als het een ding is, of zonda als het een mens is, of zondigen als het een werkwoord is. Maar het is allemaal hetzelfde woord. Ja, soms is een taal niet zo moeilijk. Dus 8, 9, 1, giet wordt het uitgesproken. Vertaald met zonde of zondaar of zondigen. En dan zie je in één keer de verwantschap tussen een zonda en een tarwekorrel. Nou, daar gaat het nou om. Die ene tarwekorrel is nou eenmaal de uitbeelding van die ene zonda. Dat is de enige verklaring die ervoor is. Kijk, de traditionele... taalkundigen, de mensen zal ik maar zeggen die netjes volgens het boekje en volgens het schoolse systeem Hebreeuws hebben geleerd, die beginnen nou te lachen als ze dit horen. Want ze zeggen, dat kan toch niet? Nee, dat hebben ze nooit gehoord. Die hebben alleen moeten leren dat die woorden nou eenmaal totaal verschillend zijn. Als het eindigt op een he, dan is het een tarwekorrel, en eindigt het op een alef, want dat is het, dan is het een zondaar. Het is een heel ander woord, zeggen ze dan. He? 33 1/3% van het woord is anders, dus is het een totaal ander ding. Maar dat is niet waar. Want de samenstellende letters van de woorden bepalen de betekenis van het woord. Je moet diep genoeg op die dingen ingaan, dat is het hele verhaal, dan zul je dat zien. Ik heb trouwens vanmiddag nog een flink stuk zitten lezen waarin betoogd wordt... Dat is gewoon een Nederlands boek waarin betoogd wordt dat hetzelfde principe wel degelijk ook van toepassing is op onze westerse talen. Het is er wat moeilijker in terug te vinden omdat onze talen zo ver versleten zijn en afgestompt zijn. Maar het zit er nogal degelijk in. Ik kan het niet navertellen. Als ik het kon, dan zou ik het nou doen. Maar ik kan het echt niet zo mooi vertellen. Maar er wordt dan betoogd dat bijvoorbeeld de A-klank heeft een bepaalde gevoelswaarde altijd. De oeklank, om maar eens wat te noemen, hè, de oeklank is altijd duisternis. Is altijd luguber. Dat in tegenstelling tot wanneer er een umlaut op staat in het Duits dus, want dan wordt het ineens een u en dan wordt het ineens omhoog, dan wordt het sprankelend, dan komt er licht er ineens bij. En ga maar naar de woorden waarin die klanken voorkomen. Je zult zien dat die woorden allemaal die betekenis met elkaar gemeen hebben. Zie? I is altijd helder. De woorden waar zo'n I in zit hebben ook altijd die heldere betekenis. Zie? Heel simpele zaak. Ja, ik heb hele rijen van die woorden thuis in de lijst staan. Maar als u ze hebben wil, dan zal ik u wel eens vertellen hoe u daaraan komen kunt. Maar goed, daar gaat het nou niet om. Het gaat om het principe dat dit niet alleen in die oude klassieke talen zo is. Maar dat het zelfs nog bestaat in onze moderne westerse talen. En wij kiezen wel degelijk namen uit op de klank die erin zit. Ja. Mensen, voornamen van mensen zijn maar zelden met een oe. Ik zag er net een, Doeken staat erop. Ik denk, ja, het zou voor iets anders bedoeld zijn, maar Doeken schijnt een... of de Fries is, weet ik niet, maar Gronings in elk geval wel. Hè? Maar verder... Loes? Ja, nou, weet er nog iemand? Het komt zoveel niet voor, hè? Nee, want het is niet. Het is een beetje donker, het is die naam. Dat ligt niet zo, hè? Ja. Roek, ja. Nou, zo kunnen we eens even doorgaan. Dat is zo'n donkere zwarte vogel met zo'n hele kale snavel. Dat groeit al helemaal niet op, dat is een roek. Nou, zo kunnen we nog leven. Maar het is echt zo. En het is in ieder geval zo in het Hebreeuws, waar duidelijk de letters de betekenis van zo'n woord uitmaken. Ik ga nog even verder, want we komen aan nog een ander woord. Een totaal ander woord, want het wordt met een 2 geschreven op het N en niet met een 1. Dus is het weer heel wat anders, zeggen de heren dan. En dan zeggen wij, nee, dat is het niet, want dat woord is chataf. En dat betekent namelijk omhakken. Van een boom dus. En u hebt de verwantschap waarschijnlijk. De essentie van de tarwegraan is dat het in de aarde valt en sterft. En omhakken, dat is ook sterven. Namelijk van de boom. De boom die afgekapt wordt. En niet alleen is de tarwe een uitdrukking van de mens, maar ook de boom is dat. Psalm 1. Wel gelukzalig de man, de mens namelijk, die enzovoorts, want hij is gelijk een boom. Dan weet ik wel dat het ook daar in de eerste plaats van toepassing is op de Heer Jezus Christus. Maar daarna is het wel degelijk van toepassing op de individuele mens. En het omhakken van de boom is dan ook een beeld van de dood van de mens. Ja, het afsnijden. Of het afzonderen, maar niet, dat is de uitdrukking voor dood immers. Het is de dood van de mens. Komt in de Bijbel ook verscheidene malen voor. Het omhakken van de boom. De bij lag al aan de wortel van de boom trouwens toen Johannes de Doper erbij kwam. Hè? Dat heeft er ook van alles mee te maken. Maar laat ik dan die andere boom noemen, want daar moet ik het toch even over hebben. Namelijk die boom van Jesse. Isaïe. Weet u nog? Er was een boom, een stamboom was het zelfs, want het was de boom van het Davidische koningshuis. En die boom die werd ook omgehakt. Dat wordt gevaarlijk hoor. Die boom die werd namelijk ook afgekapt. Wanneer namelijk? Ja, bij de kruisiging. Bij de kruisiging van de Heer Jezus. De Heer Jezus was immers de laatste rechthebber op de troon feitelijk. De troon van David, de troon van Jesse dus eigenlijk, hè, van Isaïe. En hij werd afgekapt. Hij werd uitgeroeid. Zoals de Engelse vertaling het heeft, Messiah shall be cut off. In Daniel 9, de Messias zou worden afgesneden. En hij zou niet hebben, kortom, hij zou zijn koninkrijk niet hebben. En dat was het einde van de boom, de stamboom van David, zeg maar. Daar komt het op neer. En waarom zeg ik dat? Ja, daarom zeg ik dat. Ja, vanwege Jesaja 11 is dat, vers 1, waar staat dat er een reisje zou voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaïe. Even kijken. Ja, om een of andere reden wordt het vers gelezen bij ter gelegenheid van kerstfeest. Maar ik heb de neiging om het voor te lezen, dus doe ik vast nog eens een keer, ter gelegenheid van Pasen. Want daar gaat het over. Ja. Ik heb het een beetje voorzichtig naar voren gebracht, maar dat is het wel. Want er staat, want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaïe. Nou, wanneer werd die tronk dan afgehouwen? Dat kan alleen maar bij de kruisiging geweest zijn. Bij de dood namelijk van de Heer Jezus. De afhouwen van de laatste tak. En als daar dus een scheut uit voorkomt die vrucht draagt, dan gebeurt dat in ieder geval in spring, oftewel in de lente, oftewel bij Pasen, want spring en Pascha is precies hetzelfde. Dat betekent allebei springen namelijk. Het openspringen van de natuur, het voorjaar enzovoorts. Kortom, die scheut uit zijn wortel is een beeld van de opstanding. Heel eenvoudige waarheid. Er was de afgehouwen tronk, dood, zo te zien. Maar toen de tijd daarvoor was, bracht hij toch een scheut uit zijn wortelen voort, oftewel een reisje. En nu hoop ik dat u goed hoort wat ik nu zeg, want er is een woord wat vertaald wordt met reisje, wat niet hier voorkomt, niet in dit vers. Daarom zeg ik het even uitdrukkelijk. Maar er is een woord wat vertaald wordt met reisje, en dat is dit. Vers 8, 9, 200. Ik hoop dat u de overeenkomst ziet met het omhakken. Omhakken is 892, maar het reisje, de nieuwe lood, of hoe je dat maar vertaalt, is 89200. En u ziet hoe die dingen met elkaar samenhangen. Je hebt eerst het omhakken, dat is de 2, en pas daarna het reisje opnieuw. Wij zouden de volgorde andersom kiezen. We zouden zeggen, eerst de reisje, het komt voort en zo, daarna wordt het afgekapt. Maar nee, het is eerst de afkappen, daarna komt het nieuwe voort. Dat is een beeld van dood en opstanding weer. Zie? Nou, dan heb je al die begrippen precies bij elkaar. Namelijk, de tarwe als een beeld van de zondaar, Gita als een beeld van de zondaar, Giet. Die dus inderdaad moet sterven. Dat is eigenlijk wel het kenmerk van de individuele mens. De werking van de zonde en de dood in hem. Hij wordt dus omgehakt. Maar hij kan vrucht dragen. Het is de vraag over wie we het hebben. Als we het hebben over de Heer Jezus Christus, of willekeurig welke gelovige, dan moeten we zeggen, hij zal vrucht dragen en hij zal een reisje voortbrengen. Maar dat is niet gegarandeerd natuurlijk. Het hangt namelijk af van of men een gelovig is, ja dan wel nee. Maar goed, de bedoeling van het tarwegraan is dat het in de aarde valt en sterft en vervolgens vrucht draagt. En dat is de bedoeling van de individuele mens ook, van Adam en van Seth en van Enos en Kenan en noem maar op, de hele rij. Want dat is de essentie van deze eerste bedeling, waarin we te maken hebben met de mens die een zondaar geworden is, die afgehakt zal worden, maar die eventueel vrucht zal dragen. Dat wordt allemaal uitgedrukt in die ene tarwekorrel. Vandaar dat het zo'n belangrijk beeld is, ook als het in het Nieuwe Testament wordt aangehaald. En daarmee ben ik dan feitelijk aan het einde van de bespreking van die eerste bedeling. Want het enige wat ik zou moeten noemen, daar hoef ik niks meer over te zeggen, dat heb ik al heel uitgebreid gedaan. Dat is namelijk, de eerste mens, oftewel de eerste stamvader. Ik noem het altijd maar zo, stamvader. Maar die eerste is uiteraard Adam zelf. En dat Adam zelf het beeld is van al zijn individuele afstammelingen, dat zult u zo wel willen geloven. En anders kom ik weer terug bij het verhaal van dat die ene mens sterfelijk is geworden, omdat hij tot ongeloof was vervallen enzovoorts. Maar goed, sinds Adam heeft de dood geheerst over elk mens. En vandaar dat Adam niet alleen zelf zo'n individuele mens is. Dat was maar omdat hij zelf inderdaad helemaal alleen stond als eerste mens. Maar hij is bovendien een type, een voorbeeld van allen die van hem afstammen, al moet ik er weer meteen bij zeggen dat ook in dit geval Adam als type in de eerste plaats weer een type is, niet van al die afstammelingen, maar in de eerste plaats van die ene afstammeling, namelijk Christus. Maar ook dat heb ik al aangehaald, want dat was Romeinen 5, waarin staat dat Adam het voorbeeld is, een voorbeeld is, een type staat er gewoon, van degene die komen zou, namelijk Christus. En als het tarwegraan op Christus van toepassing is, dan is het ook op Adam van toepassing. En inderdaad op allen die daartussenin geleefd hebben. Waarbij ik nog één ding even moet opmerken. Dat is namelijk dat wij tellen 7 stamvaders, Adam, Seth, Enos enzovoorts, tot en met Henoch, als beelden van de 7 bedelingen. En dan wordt er wel eens geroepen, ja, maar Adam is, je kunt niet Adam als eerste noemen. Je moet als eerste dan noemen Seth, hè? Want vanaf Adam moet je rekenen en dan is de eerste Seth. En dan Enos en dan Kenan enzovoorts, hè? Het rijtje langs. Maar dat is niet het geval. En dat blijkt namelijk uit de brief van Judas. Een brief die overigens maar zelden geciteerd wordt. Maar in Judas Vers 14. Ik kan me niet schelen welk hoofdstuk. In vers 14 staat: en van deze heeft ook Enoch, de zevende van Adam, geprofiteerd, zeggende: zie, de Heer is gekomen met zijn vele duizenden heiligen. En het gaat er nu alleen maar om dat hier Enoch genoemd wordt als zevende van Adam. En dat kan alleen als je Adam zelf inderdaad rekent als de eerste van Adam. Dat zouden wij in het Nederlands niet doen. Als we zouden moeten rekenen van Adam, zouden we na Adam dus beginnen. Maar in de Bijbel is dat niet zo, omdat de Bijbel, zoals alle klassieken, rekenen inclusief. Dat is altijd zo, dus de zogenaamde inclusieve rekenwijze. De eerste is meteen ook de eerste. Dat wil zeggen, als je van Adam moet rekenen, is Adam zelf de eerste. En als je dan netjes doorrekent, kom je vanzelf weer heen nog terecht als de zevende. En daaraan ontlenen we dus de nummers die gegeven worden aan deze stamvaders. Dat Adam de eerste zult u zo willen geloven en 1 en Seth de tweede. Maar als ik zeg dat Mahalalel de vijfde is, dan roept u misschien langzamerhand, joh, wat maakt dat nou uit? Maar het punt is, hij is de vijfde, want dan is Jered de zesde en dan is hij nog de zevende. En hier staat dat hij de zevende is. En waarom zou dat nou anders vermeld worden dan vanwege de typologische betekenis? En als het belangrijk is dat Henoch de zevende is, dan is het dus net zo belangrijk dat Jered de zesde is en Mahalalel de vijfde en dus Adam de eerste. En daar gaat het maar om, dat we oog krijgen voor dat verschijnsel, dat de Bijbel wel degelijk de dingen een rangnummer meegeeft. Tot zover, want het is wel tijd voor de koffie. En zo zijn we dan gekomen, ja, inderdaad, dit seizoen nog, aan de tweede bedeling. Tweede bedeling namelijk, die dan begint bij Noach. Het verhaal is dus dat de eerste bedeling loopt van Adam simpelweg tot aan de jongste dag. Waarna we 1656 jaar later terechtkomen bij de geschiedenis van de zondvloed, waarin de toenmalige generatie van de mensheid omkwam, met uitzondering van Noach en zijn achttal, staat er, want die werden behouden door geloof in de ark. En dan krijgen we na de zondvloed het begin van een nieuwe huishouding, een nieuwe bedeling. En wat voor een bedeling dat is heel gemakkelijk. Dat is namelijk een bedeling, een huishouden die te maken heeft met volkeren. Dus niet slechts met individuele mensen, maar met collectieven, met groepen van mensen namelijk. Want het moet duidelijk zijn dat de mensheid, zoals wij hem ook vandaag de dag nog steeds kennen, nog steeds verdeeld is in volkeren. Men doet weliswaar moeite om dat ongedaan te maken. Ja, ook vanuit kerkelijke kringen gebeurt dat. Men doet moeite om dat ongedaan te maken. Maar dat lukt niet. En bovendien is dat in strijd met Gods wil met betrekking tot de mensheid. Want het blijkt namelijk dat God zelf de mensheid verdeeld heeft in volkeren. Niet vanaf Adam, maar wel vanaf Noach. Vandaar dat wij ook nu nog de mensheid indelen in 3 hoofdgroepen van volkeren, namelijk de Jafetitische volkeren, de Semitische volkeren en de Gamitische volkeren, waarbij deze namen uiteraard ontleend zijn aan de namen van de 3 zonen van Noach. Dus neem maar zo. Ja, je hoort dat niet zoveel meer, dat weet ik ook wel. Bovendien maakt men meestal kleinere verdelingen van groepen van volkeren. Men deelt het verder onder. En dat kun je natuurlijk best wel doen. Maar het neemt niet weg dat de hoofdgroep, de hoofdverdeling, is die van de 3 zonen van Noach. En dat komt omdat inderdaad de verdeling van de mensheid in volkeren zijn oorsprong heeft bij Noach. En dan ook inderdaad samenhangt met wat wij kennen als het Noachitisch verbond. Net zo goed als we een verbond hebben met Adam, en dus over een Adamitisch verbond spreken, over het heersen over de aarde en het onderwerpen enzovoort. Zo kennen we ook een Noachitisch verbond, wat bijna gelijkluidend is, maar het enige verschil is dat volgens het Noachitisch verbond de mens wordt aangesteld om te heersen over de mens. Dat was vanaf Adam in feite niet zo, maar vanaf Noach is dat wel het geval. Waar de mensheid namelijk verdeeld wordt in volkeren, 3 hoofdgroepen, maar in totaal 70 volkeren, want dat is wat daar genoemd wordt, wordt er namelijk uitdrukkelijk genoemd. En bovendien hangt met die verdeling in volkeren ook samen de verdeling van het aardoppervlak onder die volkeren uiteraard, maar bovendien ook hangt daarmee samen de verschillende talen die verschillende volkeren dan allemaal weer spreken. Nou, het lijkt me goed dat ik eerst dus maar even ga naar Genesis 10. In Genesis 10 namelijk vinden we de zogenaamde volkerentafel, ook wel genoemd tabel, volkerentabel, maar een tafel of tabel is nou eenmaal precies hetzelfde, alleen de uitspraak verschilt. En in Genesis 10 vinden we die zogenaamde volkerentafel of tabel, want wij, de argeloze lezer zegt, hé, daar hebben we een register van afstammelingen van Noach. En dat is natuurlijk wel zo, maar het punt is dat vele van de namen die hier genoemd worden in Genesis 10 inderdaad later zullen blijken aanduidingen van volkeren te zijn. Want deze personen die hier genoemd worden zijn tegelijkertijd de stamvader van het volk wat naar hun naam genoemd is. Heel gemakkelijk. Net zo goed als de naam Israël de naam is die Jacob kreeg, maar het is vervolgens de naam van het volk wat uit Jacob is voortgekomen. En zo is het ook met al deze namen hier in Genesis 10. Want van oudsher wordt Genesis 10 beschouwd als het register van de 70 volkeren der aarde. Dat men dat vandaag de dag niet algemeen gelooft, dat zal u niet verbazen, want algemeen gelooft men immers niks. Dus dat is makkelijk genoeg, wij geloven nog wel wat. En onder andere dan dat Genesis 10 de opsomming geeft van die 70 volkeren. Dat is heel eigenaardig, er staat namelijk in Genesis 10. Dit nu zijn de geboorten van Noach's zonen Sem, Cham en Jafet. Maar ik meen me te herinneren dat ik alles heb uitgelegd dat dit eerste zinnetje eigenlijk nog hoort bij hoofdstuk 9. Het is het onderschrift van het voorgaande gedeelte. En dan begint hoofdstuk 10 dus eigenlijk met: en hun werden zonen geboren na de vloed, en dan de zonen van Jafet zijn. En dan komt het: Gomer en Magog en Medai en Javan en Tubal en Mezeg en Tiras. En dan de zonen van Gomer, van een van die zonen van Jafet, is dan weer Askenas en Rifat en Togarma. En ik weet niet of u het merkt, maar heel wat van die namen die we hier lezen kennen wij nog vandaag aan de dag als de namen van hele volkeren. Even kijken of ik ze gauw kan vinden. De zonen van Jafet zijn Gomer. Wat dacht u van de Germanen? Want het is echt zo. De naam Gomer is inderdaad terug te vinden in Germanië. Het is echt hetzelfde woord. En in hoeverre dat dan allemaal rechtstreeks te herleiden is, en in hoeverre iemand raszuiver afstamming is, wel, dat is heel het punt niet. Het gaat er maar om of dat volk als zodanig nog bestaat. Hè? En zo krijgen we Magog, daar heb ik al eens een keer wat van gezegd, een poosje terug in Wezep, trouwens over dit hele vers. Want Magog heeft inderdaad te maken met Rusland, Russische volkeren. En Madai kennen we als de Meden. Later is het ook zo vertaald. Daar is de Meed. Of het volk der Meden in het boek Daniel. Onder andere. Maar het is inderdaad Madai zijn de Meden. Javan zijn niet Javanen. Ofwel. Nee, dat is niet. Zijn niet Javanen. Ik meen dat het Griekenland is, als ik me goed herinner. Maar goed, het ging er nou niet om dat ik een echte opsomming zou geven. Maar ik meen dat het aanduiding is van Griekenland. Tubal, dat kennen we nog terug in de naam van Tobolsk. Tobolsk, ergens in Rusland. We kennen uit Ezechiël 38 en 39 namelijk de vorst van Ros, Mezech en Tubal. En Tubal heb ik hier en Mezech hebben we hier, want dat is de volgende naam, dat is Moskou dus. En Magog was er ook mee verbonden. Kortom, het zijn namen van volkeren die tegenwoordig behoren tot de Sovjet-Unie. Daar zijn ze terechtgekomen. En dan kom ik in vers 3, de zonen van Gomer. En zoals gezegd, dat heeft iets met Duitsland te maken. Zijn Askenas. En vandaag aan de dag kennen wij in Europa twee soorten Joden. Joden, zei ik. Twee soorten Joden, namelijk de Askenazische Joden. En hoe heette die andere ook weer? Juist, ik moet altijd even nadenken. Dankjewel. De Sefardische Joden. Want Askenas heeft te maken met Duitsland. En de Askenazische Joden zijn dus de wat meestal genoemd wordt Oost-Europese Joden. Duitse en verder naar het oosten gelegen gebieden waar Joden afkomstig zijn. Zij spreken ook Jiddisch. Zij zijn degene die die Jiddische taal voerden. Nou, we kennen ook de Sefardische Joden. Ik weet niet of deze naam Sefardië ook hier voorkomt. Ik dacht het niet in dit hoofdstuk, maar ik weet het niet zeker. Maar Sefardië is de aanduiding Portugal eigenlijk. Hè? Wij noemen het Portugese Joden gewoon in het Nederlands. Het gaat om de Joden die uit Zuid-Europa afkomstig zijn, aangeduid als Sefardische Joden. En dan zie je dat zo'n naam als Askenas tot vandaag de dag nog gebruikt wordt. Voor de Askenazische Joden. Men weet dat echt nog wel, dat die naam nog steeds bestaat en dat het aanduiding is van een volk. Nou, zo verder kunnen we verder doorgaan, maar dat zullen we nou niet doen. Het gaat erom dat hier achtereenvolgens genoemd worden, vanaf vers 5 bedoel ik, de afstammelingen van Jafet. En daarom is het een opsomming van de Jafetitische volkeren. Daarna, vanaf vers 20, vinden we de afstammelingen van Gam, oftewel een opsomming van de Gamitische volkeren. En dan vanaf vers 31, de zonen van Sem, en daar hebben we een opsomming van de Semitische volkeren. Tot aan, maar het gaat erom dat daar in ieder geval die namen genoemd worden. Hè? Vers 5, Jafet, vers 20, Gam, en vers 31, Sem. En dan samenvattend in vers 32... Deze zijn de huisgezinnen der zonen van Noach. En het aardige is nu, als we die versen nou even lezen. Ja, ik zei steeds vanaf, maar het moet zijn tot en met. Hè? Dus tot en met vers 5 vind je de afzonen van Jafet. Want in vers 5 staat dan, van deze zijn verdeeld de eilanden der volken in hun landschappen. En daar moet ik meteen wat bij zeggen. Het woord eiland, wat hier vertaald is met eiland, dat betekent letterlijk dat het is een afgezonderd land. Eiland komt eigenlijk van dat het een geïsoleerd land is. Denkt u maar aan het Engelse woord voor eiland. Island. I-S. En dan land. Dat wil zeggen, het is een geïsoleerd land. Dat betekent het woord. En een geïsoleerd land hoeft niet per se geïsoleerd te zijn door de zee, maar het kan ook door iets anders afgezonderd zijn, namelijk door gewoon een schutting of een muur of een bamboegordijn of weet je veel wat. Het kan van alles zijn namelijk, of gewoon een verzameling grenspaaltjes. Vergis je niet, het woord eiland betekent gewoon dat het afgezonderd land is. Ja, soms is het vertaald met kustlanden. En dat betekent ook dat het daardoor afgezonderd wordt, door water namelijk. Maar het wordt net zo goed gebruikt voor schiereilanden. En in dit geval, als je het mij vraagt, zelfs voor landen die soms helemaal niet aan de zee liggen. Want daar gaat het niet om. Het gaat erom dat het stuk voor stuk afzonderlijke landen zijn. Soms worden ze namelijk gescheiden door rivieren. En soms door bergketens. Ik noem het natuurlijke grenzen. En zo is het nou eenmaal geweest. Dus van deze zijn verdeeld de eilanden, namelijk de afzonderlijke landen der volken, want dat is de betekenis, in hun landschappen, elk naar zijn spraak, dus elk volk, elk van deze volkeren met zijn eigen spraak, naar hun huisgezinnen onder hun volken. En dat betekent dat die verdeling in volkeren dus niet willekeurig is, maar inderdaad te maken heeft met de afstamming en met huisgezinnen. Oftewel, de zonen van Javert waren Gomer, Magog, Meda, Javan, Tubal, Mezeg en Tiras, volgens vers 2. En die werden stamvader van even zoveel volkeren. En daar gaat het om. Precies zoals Jacob de stamvader werd van volkeren, en dat de zonen van Jacob weer stamvader werden van de diverse stammen van Israël. Nou, daar gaat het hier om. Want volkeren die zijn niet kunstmatig tot stand gekomen doordat mensen aan het landverovertje waren spelen. U weet hoe dat gaat? Ik ben het een beetje vergeten. Maar in ieder geval, het is niet zo dat men maar lijnen over de kaart getrokken heeft en gezegd dit hoort bij die en dat hoort bij die en wie er toevallig woont hoort bij dat volk. Want zo was het niet. De volken ontstaan namelijk uit de gemeenschappelijke stamvader. Volken bestaan namelijk uit mensen die direct met elkaar verbonden zijn, die familie van elkaar zijn, zal ik maar zeggen. Gewoon volkstammen. Kijk, een man wordt tot een gezin en een gezin wordt tot een familie en een familie wordt tot een volk. Heel eenvoudig. En zo'n volk kiest net als een gezin zijn eigen plek om te wonen, of heeft een plek ter bewoning, net zoals je dat zien wil. En waar het om gaat is dat de mensheid langs deze natuurlijke weg verdeeld is in volkeren, hoewel we later zullen zien dat de Heer hen wel degelijk een handje geholpen heeft door bovendien hun eigen spraak te geven. Ja, en zo is het dan gebeurd, de mensheid verdeeld is in volkeren, namelijk in hun landschappen, naar hun spraak, naar hun huisgezinnen, onder hun volken. Dat is wat er staat in vers 5. En hetzelfde staat in vers 20. Deze zijn zonen van Gam, naar hun huisgezinnen, naar hun spraak, in hun landschappen, in hun volken. Nou staat er niet bij dat de landen ook onder hen verdeeld zijn, maar het lijkt me duidelijk dat dat eveneens het geval is. En dan vers 31. Deze zijn zonen van Sem, naar hun huisgezinnen, naar hun spraak, in hun landschappen, naar hun volken. En samenvattend van al die drie zonen van Noach wordt daar gezegd in vers 32. Deze zijn de huisgezinnen der zonen van Noach, naar hun geboorte, in hun volken. En van deze zijn de volken op de aarde, oftewel over de aarde, verdeeld na de vloed. Zodat we vinden dat de afstammelingen van Noach uitdrukkelijk verdeeld zijn in aparte groepen, en aparte volken dus, met een apart gebied om te wonen, want dat staat er steeds bij, naar hun landpalen, of naar hun landschappen. Ze hadden allemaal hun eigen gebied, en bovendien hun eigen taal, en daar hangt nog iets mee samen met die taal. Misschien hebben we dat langzamerhand een beetje doorgekregen, maar als volken hun eigen taal hebben, komt daar meteen uit voor dat ze ook hun eigen cultuur hebben. Dat kan niet anders, want ik weet niet of u het doorhebt, maar die verhalen die steeds opschrijven op het bord over die verwante Hebreeuwse woorden, die hebben wel degelijk te maken met een bepaalde cultuur die daaruit ontstaat. Woorden die ook qua uitspraak en wat schrijfwijze met elkaar verbonden zijn, die blijven ook in de gedachtenwereld van de mens verbonden. En door die verbinding ook in gedachten ontstaat een cultuur. Dat is nu helemaal zo. En juist door cultuur isoleren volken zich van andere volkeren. Zie? En dat er ruzie is tussen de volkeren onderling, dat zit hem echt niet in de huidskleur, hoewel dat daar wel eens op afgeschoven wordt, want zoveel huidskleuren kennen we ook weer niet. Maar het verschil zit hem in de culturen van die volkeren. Ze hebben een andere leefwijze, ze hebben een andere methode van werken, ze hebben andere prioriteiten. Kortom, ze hebben een andere wereldbeschouwing en het zijn vaak wereldbeschouwingen die zich met elkaar helemaal niet laten verzoenen. Het zal erop uitkomen dat als twee volkeren één moeten worden, dat één van beiden zijn eigen cultuur en traditie zal moeten opofferen. Daar komt het op neer. Ja. Nou, en dat doet een volk niet. Nee, dat doet een volk niet. En vandaar al die strijd en oneenigheid die er is. Maar de bedoeling is ook inderdaad dat die volkeren afgezonderd blijven en hun eigen plaats hebben. Geografisch, dat wil zeggen op de aarde een eigen gebied hebben, maar ook hun eigen plaats hebben te midden van de overige volkeren. Dat er verkeer is, communicatie is tussen de volkeren, dat is één ding. Maar dat is natuurlijk ook goed, maar daarom hoeven die volkeren nog niet één te worden. De Bijbel is echt niet negatief over andere volken dan Israël. Maar het neemt niet weg dat van Israël verondersteld wordt dat het wel degelijk gescheiden bleef van de heiden. En daar gaat het maar om. En zelfs dan zijn we er nog niet, want ook binnen het Israëlitische volk waren er duidelijk 12 stammen. Die 12 stammen moesten wel degelijk in stand gehouden worden. En wij zouden zeggen, oh, wat maakt het uit, het gaat om dat volk. Ja, maar toen de stam van Benjamin uitgeroeid werd, toen moest er wel wat gedaan worden om het dan toch nog opnieuw gestalte te geven. Het moest er zijn, God had het zo bepaald. En zo is het met de volkeren ook, die hebben hun eigen plaats. En precies zoals het land Palestina verdeeld werd onder de stammen van Israël, en ook verdeeld zal worden in de toekomst onder de stammen van Israël, op precies dezelfde manier is de aardbodem verdeeld onder de volkeren. En de problemen ontstaan doordat de volkeren zo nodig moeten integreren, en bovendien doordat de volkeren ontevreden zijn over de plek waar zij wonen. Maar ik moet er dan ook meteen bij zeggen dat de plaats waar de volkeren vandaag aan de dag wonen ongetwijfeld ook niet de plaats is waar ze van oorsprong thuis horen. En dat is een van de grootste problemen die we dan ook vandaag aan de dag kennen. Namelijk dat van het probleem van de vluchtelingen. En in feite zijn alle volken vluchtelingen. Alleen ze hebben dat niet door. Nou ja, meestal niet tenminste, maar het is wel zo. Maar daar kom ik nog wel even op terug, denk ik. Moet even de belangrijkste punten van deze bedeling van tevoren benadrukken. Dat is dus dat de mensheid verdeeld wordt, onderverdeeld wordt in groepen, in volkeren. Maar dat elk volk zijn eigen plaats heeft, zijn eigen gebied heeft, zal ik maar zeggen, zijn eigen taal en dus ook zijn eigen cultuur. Maar bovendien ook zijn eigen regering. Want dat de mens werd aangesteld om te heersen over de mens, wordt uitdrukkelijk gezegd in Genesis 9. Dus één hoofdstuk eerder, vanzelfsprekend. In Genesis 9 namelijk, daar wordt in de eerste verse, dat is direct na de zondvloed, wordt in de eerste verse van Genesis 9, wordt min of meer het verbond met Adam, dus het Adamitisch verbond, herhaalt aan Noach. Het wordt bevestigd. Er is eigenlijk niks nieuws bij. Aanvankelijk niet althans, maar daarna komt het nieuws. Namelijk in vers 3 en 4 eigenlijk, want daar wordt gezegd, in vers 3 wordt gezegd, al wat zich roert dat levend is, zij u tot spijzen, ik heb het u al gegeven, gelijk het groene kruid. Dat is een uitbreiding van wat aan Adam gezegd is. Adam zou alleen eten een vegetarisch menu, het groene kruid namelijk. Terwijl hier gezegd wordt dat men ook vlees zou eten, namelijk al wat zich roert dat levend is, zij u tot spijzen. En dan wordt de uitzondering gemaakt voor bloed. Wel vlees, maar het bloed moet er wel uit zijn. Dat staat dan in vers 4. Door het vlees met zijn ziel, namelijk zijn bloed, zult gij niet eten. En voorwaar, ik zal het bloed uw zielen eisen van de hand van alle gedierten, zal ik het eisen ook van de hand des mensen, van de hand eens zijn broeders, zal ik de ziel des mensen eisen. En dan vers 6 staat waar het allemaal om gaat. Er staat, wie des mensen bloed, oftewel ziel, oftewel leven, wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door de mens vergoten worden. Ik hoop dat u dat even vast hebt. Degene die bloed vergiet, zijn bloed zal door de mens vergoten worden. Dat wil zeggen, als ik een mens dood, dan is het de bedoeling dat ik vervolgens door een andere mens gedood word. Want dat is recht. Dat is wat hier staat. Dus wie bloed vergiet, zijn bloed zal door de mens vergoten worden. Want God heeft de mens naar zijn beeld gemaakt. Dan zijn we weer bij die merkwaardige uitspraak die we al eerder hebben aangehaald. Ik heb bij gelegenheid al gezegd waar het om gaat. Het gaat er namelijk om dat De mens die naar Gods beeld gemaakt is, is een mens die regeert. God is immers degene die regeert. Een mens die naar Gods beeld gemaakt is, is dus een mens die regeert. En omdat dat zo is, wordt hier de mens aangesteld om over de mens te regeren. Want God zelf regeert over de mens. En als het de bedoeling is dat de mens naar Gods beeld is, dan is het dus ook de bedoeling dat hij over de mens zal regeren. Ik zeg dat met zoveel nadruk, omdat dit vers gewoonlijk andersom wordt uitgelegd. Dat herinner ik mij tenminste. Mij hebben ze dat vroeger ooit andersom uitgelegd. Ik weet niet waar, denk op de lagere school gewoon. Maar men zegt dan, ja, de mens is zo heilig, de mens is Gods beeld. En als iemand die mens kwaad doet, dan moet dat gewroken worden. Want als een mens God kwaad doet, moet het ook gewroken worden. En dat is precies de verkeerde redenering. Want daar gaat het niet om. Ik heb je al eerder gezegd, de mens is immers Gods beeld niet. Daarom klopt die redenering ook niet. Het gaat juist om iets totaal anders. Namelijk, niet dat de mens zo hoog is dat hij zo nodig verdedigd moet worden. Maar de mens is naar Gods beeld gemaakt in zijn richting. En dat betekent dat hij dus heerschappij zou hebben over andere mensen. Want de instelling van de mens als heerschappij hebben over de mens vindt u hier voor het eerst. Ja, bij Adam wordt ook gezegd dat hij zou heersen. Ja, over al het gedierte des velds en over het kruipend gedierte en over de vissen en de vogels en over het land, over de aarde. Maar over de mens staat er niet. Want het is zijn gelijk immers. Maar hier wordt de mens, een mens als Gods beeld of na Gods beeld geschapen gezien, als heerschappij hebben over de mens. En dat is de gedachtegang. En ik moet het weer zeggen, en iedereen kan het controleren. Als de mens na Gods beeld geschapen is, in de zin van dat hij ook echt Gods beeld is, dan zou er van de regering over de mensheid wel wat meer terechtkomen. En bovendien hoeven we dan niet elk ogenblik naar de stembus. Nee toch, want dan zijn we toch gewoon allemaal tevreden met degene die over ons regeert. Nou, wij als gelovigen kunnen dat er ronduit onder elkaar even zeggen. He? Als de mens die over ons regeert inderdaad beelddrager Gods is, dan is het toch geen vuiltje aan de lucht, is het toch prima? Ja. Ja, dat is nou net niet het geval, dat weten we maar al te goed. He? Nou, dus ik hoef er verder niks aan uit te leggen. Het is nou eenmaal zo dat de mens weliswaar regeert over de mens, maar ook de mens die verantwoordelijkheid draagt en dus heerst over andere mensen, ook zij blijken niet het beelddrager Gods te zijn. Want het punt is, en ik hoop dat u dat me weer goed vasthoudt, dat hier de mens in verband met het beelddrager Gods zijn wordt aangesteld om te regeren over de mens. En waarom gebeurt dat? En kom er nou niet met het verhaal af dat dat zo noodzakelijk is en zo goed is, want dan heb je de krant van vandaag nog niet gelezen. He? Want er komt namelijk helemaal niks van terecht en het is namelijk helemaal niet goed. En wij gelovigen onder elkaar, wij worden elke dag er zo ongeveer mee geconfronteerd dat we zo ontevreden moeten zijn met de gang van zaken in Nederland en dat ze er in Den Haag ook niks van terecht brengen en dat de overheid doet maar waar hij zin in heeft enzovoorts. Dus we weten toch dat dat niet is naar Gods wil. Nou, waarom heeft God het dan ingesteld? Want dezelfde mensen in Nederland die roepen dat de overheid het zo verkeerd doet, zijn dezelfde mensen die zeggen dat de overheid een instelling van God is. En aan die mensen zou ik moeten vragen, waarom heeft God die overheid dan ingesteld? En het antwoord kennen ze vermoedelijk niet. Nee, anders zouden ze zich niet zoveel zorgen maken. Dat meen ik echt. Want het antwoord is simpelweg, God heeft de mens aangesteld om over de mens te regeren, opdat vervolgens er een mens zou komen die daartoe ook in staat zou zijn en die rechten ook zou hebben, namelijk ja, de zoon des mensen, maar in dit geval moet ik dan zeggen de zoon van Noach. Want daar gaat het maar om. Noach, want dat is de eerste dan, wordt aangesteld om over de mens te regeren. Alleen het wordt meteen verdeeld onder zijn zonen en daarna nog verder uitgesplitst enzovoorts. Maar het gaat erom dat via het Noachitische verbond de mens wordt aangesteld om te heersen over de mens. Opdat vervolgens de mens Jezus Christus zou heersen over de mensheid. Dat is maar alles. Voor de zondvloed waren er geen koningen. Bestonden er geen tronen. Werd er niet heerschappij geoefend over de mens, officieel. En voor zover wel mensen hun macht over andere mensen lieten gelden, was dat in ieder geval niet omdat God wilde dat het gebeuren zou. Maar vanaf de zondvloed is dat wel zo. En als het Nieuwe Testament uitdrukkelijk zegt, het Oude zegt het ook hoor, maar als het Nieuwe Testament uitdrukkelijk zegt dat de overheid een instelling van God is, dan zou je toch moeten vragen, wanneer is die overheid dan ingesteld? En dan is het antwoord, kennelijk niet bij de laatste verkiezingen. En dus moeten we dat ergens anders zoeken. Uiteindelijk moeten we dat in de Bijbel zoeken gewoon. En dan moeten we zeggen, bij Noach, na de zondvloed. Daar vinden we dat de mens aangesteld wordt als koning over de mens. En ik zeg meteen, waarom gebeurt het? Omdat dat alles vooruitgrijpt op wat later komen zou. Net zo goed als tot Adam gezegd wordt dat hij de aarde zou onderwerpen en daarover heersen. En het eigenlijk van toepassing is op de zoon van Adam, Christus. Zo wordt deze dingen gezegd aan Noach, omdat het feitelijk van toepassing is op de zoon van Noach, namelijk Christus. En als u nou zegt, ja maar die zoon van Noach, dat is helemaal een onbijbelse uitdrukking. Dan zeg ik, dan gaat u goed vooruit dat u dat constateert. Want het is waar, maar dan zeg ik er meteen achteraan dat het ook niet hoeft, omdat Noach in zijn dagen simpelweg de zoon van Adam en dus de zoon des mensen was, zodat die functie van heerschappij hebben over de mens eveneens de functie is van de zoon des mensen of van de zoon van Adam. Want wat we hier zien is inderdaad dat het oorspronkelijk Adamitisch verbond wordt uitgebreid via het Noachitisch verbond, maar het is inderdaad een uitbreiding. Zodat de rechten en plichten die al rusten op Adam en daarom op de zonen van Adam, in de zin van zijn directe opvolgers en erfgenamen, die rechten en plichten komen terecht bij Noach, die immers de oudste overlevende is en daarom in zijn dagen was hij de zoon des mensen. Maar juist tot hem wordt gezegd dat de mens zou heersen over de mens, zodat de heerschappij hebben over de mens een functie is die aan die functie van de zoon des mensen wordt toegevoegd. En op grond van deze beide verbonden met Adam en Noach is de Heer Jezus dus uiteindelijk degene die de aarde zal onderwerpen, daarover zal heersen, maar bovendien ook zal hij de mensheid aan zich onderwerpen en daarover heersen. Nou, dat is maar het verhaal. Het is een van de minst bekende waarheden met betrekking tot de bedelingen, denk ik wel eens. Wij realiseren ons die dingen veel te weinig. Dat we eerst meer dan 1500 jaar te maken hebben met een mensheid die één is, en dat pas daarna de verdeling in volkeren tot stand komt en de instelling van de zogenaamde menselijke overheid. Maar dat is precies de reden waarom deze tweede bedeling genoemd wordt die van het menselijk bestuur. Of het geen rare term is, maar ik heb al eens gezegd, de namen die we hanteren, die zijn eigenlijk rechtstreeks uit het Engels vertaald en overgenomen uit het schema van Scofield. En dan is het zo dat die eerste bedeling loopt van Adam tot aan de jongste dag. En dat is de bedeling van het geweten. Ik zou hem nooit zo genoemd hebben, maar daar gaat het dan niet om. We hanteren gewoon de bestaande uitdrukking, voor het gemak. Hè? In één woord kun je toch niet zeggen wat voor een bedeling dat precies is. Ik zou hem noemen naam die van individuen. Waarna vervolgens een tweede bedeling begint vanaf Noach. Die ik dan gewoon zou noemen de bedeling van de volkeren. Maar die door Scofield genoemd werd human government. Hetgeen een rare uitdrukking is. En vertaald betekent dat menselijk bestuur. En dat is ook een rare uitdrukking. Maar ik weet het ook niet anders. Hè? Dus menselijk bestuur. Ik heb dat eerder al eens opgeschreven. Maar de zaak is dat de eerste bedeling dus te maken heeft met enkelingen. En die tweede van Noach heeft te maken met collectieven. Met volkeren dus. En laat ik het dan maar meteen weer zeggen. Die kwestie van die individuen die een persoonlijke verantwoordelijkheid hebben sinds Adam ten opzichte van God. Dat die bedeling die bestaat voort tot op de jongste dag. Namelijk de dag waarop alle mensen die ooit geleefd hebben in principe voor God zullen verschijnen voor de grote witte troon. Met uitzondering van enkele die al veel eerder voor God zijn verschenen, maar daar hebben we het nou nog niet over. En iets dergelijks krijgen we met die tweede bedeling, namelijk die van de volkeren. Het is immers een verdeling van een mensheid die al eerder bestond. Want zo was het, de mensheid bestond het eerder. Maar die mensheid werd dus bij Noach, pas bij Noach, verdeeld in volkeren. En daarom is het ook zo dat die verdeling in volkeren feitelijk ongedaan gemaakt wordt. Niet op de jongste dag, maar nog een eind tevoren. En de tussenliggende periode is namelijk de periode van waarin de elk mens individueel geregeerd wordt rechtstreeks door God zelf. Eenvoudig, omdat de mens die over hem regeert is God. Namelijk Jezus Christus. Zodat die bedeling van het individu zijn verlengstuk vindt in wat ik dan gemakshalve al even noem de 1000 jaren. Want zo ligt het ongeveer wel. Want in de 1000 jaren zijn al de volkeren weer verenigd onder één koning. En die koning is de directe opvolger van Noach. En daarom is hij de directe opvolger van Adam. Vandaar dat die titel zoon van Adam of zoon des mensen de hoogste titel is voor de Heer Jezus hier op aarde. En wat inderdaad voor de deur staat, in betrekkelijk nabije toekomst, is inderdaad dat de volken verenigd zullen worden onder Christus. En nou begrijpt u meteen ook het grote probleem van de eeuwen door. Men is namelijk altijd op zoek geweest naar de vereniging van de volkeren. En zelfs christenen lenen zich daartoe. Die zeggen, want dat moet toch, de volkeren moeten toch één worden? Jawel, maar alleen in Christus. Hij is namelijk degene die de volkeren verdeeld heeft. Hij zal ze ook weer tot één maken. Want de volkeren zullen onder één hoofd worden samengebracht. Maar goed, dat is Efeze 1, daar kom ik veel later pas weer op terug. Maar de eenheid van de volkeren is wel goed, maar dan alleen in Christus. Die eenheid die bestaat nu al. Bij degene namelijk die zich aan de heerschappij van de verheerlijkte, de opgewekte Christus hebben onderworpen. Wij namelijk, wij als gelovigen, wij hebben ons onderworpen aan zijn heerschappij en daarom zijn wij één in hem. Want in de gemeente is Jood nog Grieks, slaaf nog vrij en noem maar. Die verschillende die volkeren die bestaan in de gemeente al niet meer. Maar dat komt omdat de tegenwoordige bedeling een vooruitgrijpen is op die toekomende zevende bedeling. En laat ik dat dan maar even vooruitschuiven. Daar hebben we nu nog maar weinig mee te maken. Maar het is wel zo dat al die mensen die verenigd zijn onder die ene koning straks in de 1000 jaar. En dus feitelijk in de zevende bedeling, die immers het verlengstuk is van de eerste. Dat allemaal gelovigen zijn. In principe. We zullen er later wel uitgebreider over spreken. Maar in ieder geval komt er niemand in die niet eerst tot geloof gekomen is. Net als u en ik. En dat betekent dat de eenheid die er dan is, in feite dezelfde eenheid is die er nu is binnen de gemeente. Alleen het is een eenheid die dan ook op aarde gestalte krijgt. Omdat de Heer zelf op aarde regeert. En dat is vandaag de dag niet het geval. Vandaar dat de eenheid van de gemeente op aarde niet of nauwelijks gestalte krijgt. Maar het is ook zo omdat het ook niet de bedoeling is. Net zo min als het de bedoeling is dat de volkeren één worden vandaag aan de dag. Men wil wel graag, maar het lukt niet. En het eigenaardige is dan ook dat de mens heeft zich de eeuwen door altijd verzet tegen de geopenbaarde wil van God. En dat geldt voor de individuele mens die zich altijd richt tegen God. Dat is nu eenmaal zo. Maar dat geldt net zo goed voor de volkeren die altijd de ontwikkeling voorstaan, die lijnrecht ingaan tegen dat wat God zich voorgesteld heeft. En zo kom ik dan vanzelf terecht in Genesis 11. Waar staat in vers 1. En de ganse aarde was van enerlei spraak en enerlei woorden. Zie, zo was het. De mensheid was één, had dezelfde spraak, er waren geen grenzen, althans geen staatkundigen enzovoorts. Maar ze woonden allemaal bij elkaar En dat zeiden ze ook, laat ons toch vooral bij elkaar blijven, laat ons een stad bouwen enzovoorts, en laat ons een toren bouwen, want het wordt allemaal genoemd. Want men wilde namelijk graag één blijven. Je moet goed begrijpen waar we het nu over hebben. Deze torenbouw van Babel, dat was een gebeurtenis die plaatsvond, zoals ik de volgende keer hoop te laten zien, pakweg een 130 jaar na de vloed. Dat wil zeggen, 130 jaar, ach wat is 130 jaar, dat is net voldoende om uit het ene gezin, om laten we zeggen uit Noach en zijn achttal, een aanzienlijke familie te doen voortkomen. Met andere woorden, wat dat bedoel ik nu te zeggen, die verdeling van die mensheid in volkeren, die werd weliswaar ingesteld direct na de zondvloed, maar daarom was je nog niet gerealiseerd direct na de zondvloed. Dat is makkelijk, hè? Of niet? Ja, ik bedoel dus te zeggen dat het nog enige jaren duurde voordat die realisering van de verdeling van de mensheid over de aarde en verdeeld in volkeren, dat het nog even op zich moest laten wachten, eenvoudig omdat die mensen er ook nog niet waren. En toen ze er wel waren, wilden ze één blijven en toen zei de Heer, nee, dat was niet de bedoeling. En wat deed hij dus? Hij verdeelde hun spraak, waardoor vanzelf de verdeling van de aardbodem tot stand kwam. Want dat hangt dan met elkaar samen. Degenen die dezelfde taal spraken, zochten elkaar op. En dat is vanzelfsprekend. Degene met wie je het best kunt praten, daar ga je het meest mee om. Dat is gemakkelijk, toch? En dat is wel degelijk een kwestie van taal ook. Hè? Ja, daarom kom ik maar eens of twee keer in de week in Friesland. Want ja, Fries versta ik niet, hè? Dan komen ze straks vragen, is Fries ook een van deze 70 talen? En dan zeg ik heel tactisch, zou best kunnen. Hè? Peres staat ertussen, hè? Ja, de Friesen staan ertussen. Ik moest me er straks inhouden, anders had ik er nog meer over verteld. Maar dat doen we niet, hè? Maar Peres staat ertussen, ja. Maar goed, hoe dat ook zij, we moeten goed voor ogen hebben dat de mensheid één was en zich verenigde rondom Babel, waarover ik de volgende keer er nog wat meer zal aanhalen. En dat vanaf Babel vervolgens de mensheid verdeeld werd. Dat is dan enige jaren na de vloed gebeurd. Er staat ook precies bij wanneer het was. En ook in de toekomst zal het zo zijn dat de volkeren zich weer zullen verenigen. Eigene beweging uiteraard. Ze zullen de kloof van die talen en culturen proberen te overwinnen. Ze zullen zich eigene beweging weer groeperen rondom Babel. Maar dat Babel zal dan ook inderdaad vernietigd worden. Maar daarover hebben we het weer de volgende keer.